Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast. In 2016 zijn er volgens Europol zo'n 10.000 migrantenkinderen spoorloos verdwenen naar hun registratie in Europa sinds 2014. Europol is een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie. Uiteindelijk nuanceerde de onderzoeksorganisatie deze uitspraak en bleek dat er niet tot nauwelijks zicht was op het aantal kinderen dat vermist werd. Geesje van Haren is vandaag hier te gast bij ons in de studio. Welkom Geesje.
Ja, dankjewel.
Hallo.
Leuk hier te zijn.
Ja, zeker. Tof dat je hier kunt zijn. Jij bent een van de drie initiatiefnemers van Lost in Europe. En dat is een organisatie die zich sterk maakt om overzicht te krijgen over dit aantal vermiste kinderen.
Ja, klopt.
Ja. En wat doe jij precies voor Lost in Europe?
Ja, we zijn het begonnen vorig jaar. Vanuit het idee van het werd toen, dat wat je net vertelde, werd als nieuwsfeit gepubliceerd. En wij dachten echt van, nou ja, waarom is er niemand op zoek gegaan? Dus we zijn met een groep journalisten zijn we gaan zoeken. En die groep journalisten die mag ik begeleiden, aansturen en ik mag zelf meezoeken. Dus veel journalistiek werk.
Ja, precies. Gewoon echt keihard onderzoek doen eigenlijk.
Ja.
Precies. Dames, ja, dit wordt natuurlijk gemaakt. Chicks City wordt gemaakt door meiden, voor en door jonge meiden. Dus ik zit hier met presentatiechicks en vandaag zijn dat Lisa en Amber. Dag daar, ladies.
Hi.
Hallo.
Dames, was het voor jullie nieuw toen jullie dit hoorden, dat er zoveel migrantenkinderen zijn verdwenen? Was dit nieuws voor jullie?
Ik kan wel zeggen, ik wil niet per se zeggen dat het heel nieuw was, want ik wist dat er kinderen vermist werden, maar ik was me er niet op zo'n zekere zin zeg maar bewust van dat er zoveel kinderen vermist waren en waar zij belanden.
Ja, nee, ik schrok ook echt wel van het aantal. Toen ik het aantal hoorde, 10.000, toen schrok ik ook wel echt heel erg. Dat ik dacht van, hoe kunnen die zomaar zoek raken? In Europa dan ook nog wel.
Hoe is het mogelijk?
Inderdaad.
Ja. Nou, daar gaan we dus hopelijk een beetje meer inzichten in krijgen door dat we met jou kunnen praten, Geesje. Fijn dat je er bent. Dus laten we van wal steken.
Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio. En een Chicks and the City lipbalm. Ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan. Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook. Of op Instagram. Chicks and the City podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl. Chicks and the City. Super Chick.
Geesje, Lost in Europe is op zoek naar verhalen van verdwenen vluchtelingenkinderen. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt dat er niet één, maar talloze gaten in de Europese regelgeving zitten waardoor kinderen verdwijnen. Wat voor een soort gaten zijn dat? Ik kom goed uit mijn woorden.
Ja, wat we vooral naar op zoek zijn, dus met het onderzoeksteam, is wat er met de kinderen is gebeurd. Dus hoe kan het dat ze verdwijnen? We krijgen tips over smokkelroutes, gesjoemel met registraties, criminele netwerken die handelen in kinderen of mensenhandel. We zijn dus vooral aan die kanten zijn we aan het onderzoeken.
En hoe komen jullie aan deze informatie van smokkelroutes en criminele circuits waar de kinderen in raken?
Aan de ene kant is het, zijn we gewoon klassiek journalistiek aan het zoeken. We hebben WOP aanvragen gedaan. Dat zijn, dan maak je gebruik van een wet waarbij je kan...
Wet openbaar bestuur.
Wet openbaar bestuur, inderdaad. Waarbij je informatie kan opvragen over informatie die bij de overheid beschikbaar is. Waar je als burger gewoon recht op hebt, maar als journalisten maken daar vaak gebruik van. Het andere is dat we veel werken met tips van mensen. En we roepen daarom ook iedereen op van, hey, heb je hiervan gehoord of heb je iets gezien? Tip ons alsjeblieft, want doordat we getipt worden, kunnen we met allemaal kleine puzzelstukjes kunnen wij het grote verhaal terugdoen. En we zijn de komende 10 jaar zijn we dit nog wel aan het onderzoeken. Het is niet zomaar opgelost.
Nee. Want het eerste wat ik mij afvroeg toen ik over de vermiste migrantenkinderen las, was eigenlijk, hoe is dit mogelijk?
Ja,
hoe kan het gebeuren
bizar
dat deze kinderen van de radar kunnen verdwijnen en dat in Europa? Wordt er te weinig toezicht gehouden? Of hoe zit dat?
Ja, Het is al heel erg zoeken naar de oplossing. Kijk, we zijn met heel veel Europese landen samen. Dus het migratiebeleid in Europa, daar is nog niet iedereen het over eens. Er wordt al jaren geschreven ook aan nieuwe wetgeving, waaraan betere voogdijschap wordt verzorgd voor kinderen. Maar die wet die is er nog niet. Daar moeten al die landen het over eens worden. Ondertussen weten we dat als kinderen in Italië binnenkomen, dat ze ook weer verdwijnen als ze naar Frankrijk de grens willen oversteken, omdat de Franse politie ze tegenhoudt. We hebben wat verhalen waarvan kinderen zeggen van, nou, dan ga ik liever die illegaliteit in. Ja, en dan verdwijnen ze van de radar, terwijl ze wel geregistreerd waren.
Dus de grootste concentratie van vermiste kinderen is dus voornamelijk in Italië?
Ja, we hebben in november vorig jaar hebben we een databootcamp georganiseerd met 40 mensen. Dat waren journalisten, waren wetenschappers, allerlei mensen waren daarbij betrokken, NGO's. En toen hebben we ontdekt dat er in 2017 alleen al, dus bovenop die 10.000 van 2015, dat er in 2017 nog 7.000 kinderen ook weer vermist waren. Dus er is een structureel probleem waarbij ieder jaar tussen de 7.000 tot 10.000 kinderen vermist blijven raken. En daarbij hadden we de cijfers van Griekenland en Spanje en Italië hebben we niet gekregen. Dus we weten nog niet wat die staten doen.
Okay.
Het zijn voornamelijk ook kinderen zonder ouders dan?
Het zijn allemaal kinderen die rondreizen zonder ouders, inderdaad. Ja.
Want volgens Europol verdwijnen er al sinds 2014 migrantenkinderen. Maar hoe komt het dan pas dat er 2 jaar later aan de bel wordt getrokken? Want in 2016 hebben ze dit vrijgegeven. Waarom zo laat?
Ja, het is natuurlijk, het cijfer zelf is heel abstract. En Europol is natuurlijk een organisatie die vooral zich richt op misdadigers en niet op slachtoffers. Dus vandaar dat ze eigenlijk lang getwijfeld hebben en daarna ook spijt hadden van dat ze dat getal naar buiten hebben gebracht. Want iedereen ging bellen naar Europol van ja, hoe kan dit enzovoorts. Maar zij weten het zelf ook niet omdat ze het niet opgevolgd hebben. Dus ze kunnen het feit naar buiten brengen, maar wat er is gebeurd met de kinderen, dat heeft niemand opgevolgd.
En Lost in Europe is klein begonnen. Dit begon een beetje bij een van de andere initiatiefnemers, onderzoeksjournalist Sanne Terlinge. Kun je ons een beetje kort vertellen hoe dat is gegaan?
Ja, Sanne Terlinge, ik heb op een gegeven moment aan Sanne gevraagd van wat is een droomproject? Als je nu wil starten met een droomproject, wat zou dat dan zijn? En zij noemde toen dit. En we waren toen, dat was in 2017, en we waren toen op een grote conferentie van onderzoeksjournalisten in Johannesburg. En daar hebben we meteen gezegd van oké, dan moeten we daar meer mensen, meer onderzoeksjournalisten bij halen. Dus we zijn begonnen met 4 landen. En Engeland, Italië, Nederland en België. En we bouwen langzaam het netwerk uit. Maar omdat we met een hele kwetsbare doelgroep werken, dus we zijn op zoek naar hele kwetsbare kinderen, willen we alleen werken met journalisten die we kunnen vertrouwen.
Ja. Zij had een bepaald soort motivatie daarvoor, waarom zij daar wilde starten. Wat was daar een beetje de achterliggende reden achter?
Nou, puur door ook het schrijnende feit dat er gewoon 10.000, een abstract getal van 10.000 kinderen kwijt zijn. En zij heeft eerder een verhaal gemaakt over een vluchteling die in Duitsland uiteindelijk...
Een Duitse man ging dat, hè?
Daar is hij om het leven gekomen en dat werd toen gewijd aan een zelfmoordpoging. Maar het bleek dat daar een groot smokkelnetwerk en handel in organen achter zat. En toen merkte zij ook van ja, als je dit soort onderzoek wil doen, dan kan je dat niet alleen maar in Nederland doen. Dan moet je een netwerk van journalisten hebben die met elkaar informatie delen en die samen met z'n allen op zoek zijn. En vandaar dat we rond dit onderwerp dat nu aan het opbouwen zijn.
Ik kan me ook zo voorstellen, Geesje, dat dit ook best gevaarlijk is voor jullie dan. Want je hebt toch te maken met het criminele circuit. Je noemde net al een heel netwerk in het handelen van organen. Nou, daar zit volgens mij heel veel geld achter. Is het niet ook super gevaarlijk voor jullie om daar je in te mengen, zeg maar?
Ja, het zijn natuurlijk geen frisse praktijken waar ook die kinderen mee te maken krijgen. Want die zijn kwetsbaar. En wat wij vooral dus willen doen is kijken binnen het Europese systeem van ja, wat is er nou mis en wat kan Europa eraan doen? Dus vooral die vraag stellen van wat gebeurt er? Om dat te onderzoeken en dat daar de aandacht voor te krijgen.
Gewoon even om een beeld te krijgen, want je hebt dus wat dingen onderzocht al. Ze komen binnen ergens, die migranten met hun kinderen. Waar gaat het dan mis? Waar is het moment dat zo'n kind dan zoek raakt? Wat gebeurt daar?
Ja, soms raken kinderen inderdaad in Europa zelf hun ouders kwijt. Het gebeurt ook vaak dat kinderen al vooruit worden gestuurd. Dus dat ze zelf op reis gaan zonder hun ouders. En dat de ouders met alle andere kinderen in het land van herkomst zijn gebleven. En dus dat kan ook. En dan is het binnen het Europese registratiesysteem zo dat ze vaak in Italië al als volwassenen worden geregistreerd, omdat Italië dan onder zijn verantwoordelijkheid uit kan komen. Want als je verantwoordelijk bent voor een kind, dus de voogdijschap daarover krijgt als land zijnde, dan ben je verplicht om ook op zoek te gaan naar de ouders van die kinderen. En dat is voor het politieapparaat in Italië een enorme klus.
Ja. Dus ze worden als volwassenen geregistreerd. Dus daar gaat het eigenlijk al mis.
Daar gaat het eigenlijk al mis.
Juist.
Je luistert naar Chicks and the City.
Nou, je vertelde net al even kort dat Lost in Europe eigenlijk een beetje is begonnen bij onderzoeksjournalist Sanne Terlinge. Kun je mij een beetje vertellen hoe dat dan is gegaan? Heeft ze jou benaderd? Hoe is dat gebeurd?
Ja, we hebben haar toen uitgenodigd bij ons op kantoor van wat...
Wie is wij? Wie is wij?
Vanuit mijn organisatie Verspers zijn IJsbrand van Velis, eindredacteur, en ik ben de hoofdredacteur. We hebben haar toen uitgenodigd. Ze zat toen tussen twee werkgevers in. En toen hebben we haar die vraag gesteld van wat zou een droomproject voor jou zijn? En toen hebben we gekeken van hoe kan je dat combineren met je huidige werk voor Argos. En het mooie is dat Sanne gewoon voor Argos ook haar werk verder kan doen. Ze heeft komende zaterdag is er ook weer een belangrijke uitzending. Dat gaat dan over de handel in Vietnamese kinderen die via Nederlandse opvangcentra ook gebeurt. Dus ik raad iedereen aan om daarnaar te luisteren, want daarin legt ze ook weer uit van hoe je dat probleem voor de Vietnamese kinderen dan weer zit.
Dat valt wel buiten Lost in Europe dan?
Nee, dat is binnen Lost in Europe. Dus daarin hebben we een samenwerking. En we werken met meer merken samen. Dus er komt ook zondag, naar aanleiding van dat onderzoek van Argos, komt er zondag dan weer een artikel in de Engelse kranten, in The Guardian en The Observer. Omdat we met al die journalisten alles aan elkaar koppelen, kan je op meerdere plekken aandacht vragen voor dit probleem.
Ja, want daar ben jij zelf een beetje verantwoordelijk voor organisatorisch, zeg maar, om alle journalisten een beetje in de goede banen te leiden en hen te bieden wat zij ook nodig hebben om dit onderzoek zo uit te voeren. Kun je ons een beetje vertellen wat daar concreet voor nodig is?
Ja, ze weten elkaar ook heel goed te vinden, maar ik ben inderdaad ook een soort van telefooncel die de hele tijd dingen aan elkaar koppelt. Wat ik vooral doe zijn de randvoorwaarden scheppen. Dus voor de freelancers vraag ik journalistieke fondsen aan. Aan de andere kant regel ik dat er ook over andere journalistieke vormen wordt nagedacht. En werken we aan een tentoonstelling en een andere vorm.
Voor de journalisten zelf, want zij hebben meer nodig dan alleen het ouderwetse pen en papier.
In hun onderzoek doen. Ja, ik ondersteun ook met fotografie als dat nodig is. Maar zij zijn vanuit hun redactie werken zij natuurlijk gewoon ook heel, heel sterk zelf. Dus we werken met mensen die gewoon de senior onderzoeksjournalisten die heel goed weten hoe ze hun werk moeten doen. Zeker.
En deze zit door heel Europa heen, deze journalisten. En waar baseren jullie dan jullie partners op? Waar kiezen jullie ze op uit eigenlijk?
Het heel erg op taalgebruik. Dus het verschil tussen migranten en vluchtelingen. Dat zijn van die kleine dingetjes waar je op kan letten als iemand het even over deze thema's heeft. We letten ook op van heel veel mensen willen meteen, als ze over ons onderwerp horen, willen ze meteen op zoek naar kinderen. Heb je al casussen? Waarbij wij denken van nee, we hebben het echt over het systeem, dus we willen niet dat we die kinderen in gevaar brengen doordat we hem blootleggen of doordat zij opeens met hun hoofd in het nieuws komen of zoiets. Want dan zijn ze meteen voor smokkelaars en mensenhandelaars zijn, ja, dat levert gevaarlijke situaties voor hen op. Dat willen we heel erg voorkomen. Dus we willen echt werken met journalisten die zich daarvan bewust zijn.
Want je zei net al dat jullie alleen met journalisten willen werken die je kan vertrouwen. Waar baseren jullie dat vertrouwen op? Hoe kom je erachter dat je hun kan vertrouwen en dat je met hun kan samenwerken?
Ja, we kijken vooral eerst naar hun werk. Dus wat hebben ze eerder gedaan? Wat hebben ze eerder gemaakt? Hoe gingen ze toen met het onderwerp om? We delen dan informatie. En als we tevreden zijn met hoe mensen het oppakken en als we veel terugkoppelingen, goede terugkoppelingen krijgen, dan weten we van, oké, dit is iemand waar we mee verder kunnen.
Het is ook een beetje keer fout gegaan.
Ja, precies, want het is ook een beetje een gevoel wat je dan moet hebben bij iemand.
Ja, vertrouwen is ja. Het is gevoel.
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Is dat ook een keer fout gegaan? Dat je iemand in de arm hebt genomen en dat het uiteindelijk niks bleek te zijn of dat het vertrouwen werd geschonden?
Nou, we hebben in Berlijn hebben we een grote conferentie, bij een grote conferentie ook gepresenteerd. En na afloop, ja, iedereen kwam naar ons toe van, ja, we willen met je samenwerken, super onderwerp dit. En dan, ja, dan is het natuurlijk weer even zoeken van, kan dat inderdaad wel? Ja, en daar zijn er dan een aantal van overgebleven, maar ja, niet.
Strenge selectie dus.
Ja.
Chicks and the City. Pot verdikke me.
Tijd voor de pot verdikke me, Geesje. Een situatie waar je misschien heel erg boos over maakt of hebt gemaakt.
Ja, wat ik...
Pili.
Ja, ja.
Was wel in jouw beroep.
Ja, wat bizar was in het onderwerp. En daar gaat de Argos-uitzending komende zaterdag ook verder op in. Is wat er uit die WOP-onderzoeken dus kwam. Dat,
wat is een WOP-onderzoek?
Ja, dus dat is de wet openbaarheid bestuur. Waarbij je informatie kan opvragen die bij de overheid bekend is. Mm-hmm. En dat had Sanne Terlinge gedaan. En toen werd bekend, kregen we interne e-mails. Van COA, het opvangcentrum voor asielzoekers. En toen bleek dat in de beschermde opvang dat er Vietnamese kinderen verdwijnen daar vandaan. En dat gebeurde niet zomaar, maar dat gebeurde omdat zij, als zij weggaan, dus ze worden daar opgehaald of op de een of andere manier gaan ze daar, verdwijnen ze daar vandaan. Maar voordat ze verdwijnen, vouwen ze kraanvogeltjes en die zetten ze voor het raam. Dus dat is een sein naar buiten toe dat ze van plan zijn om te vertrekken. En dat, ja, daar kan ik me wel over opwinden dat gebeurt. Dus dat,
Ja, precies.
Dat klinkt eng eigenlijk.
Ja, dat
hoe kunnen ze een soort van code met elkaar afspreken?
Ja, dus daar zit iets wat... Sanne heeft dat verder onderzocht. En ze zal dat verder in die radio-uitzending ook toelichten. We zijn er nog niet helemaal achter. Maar het is wel een sein van dat er een netwerk achter zit.
Wat, is dat een beetje onmacht dan bij jou?
Nou ja, ik kan me wel van... Het is zo'n bizar gegeven, hè, dat gebeurt. Dat,
Ja, want wat zou dat dan kunnen betekenen, zo'n sein? Heeft dat nog een betekenis of is dat dan...
Misschien een schreeuw om help van wat ze juist niet weg willen? Of...
Ja, of een teken richting een instructie van je moet dit en dat doen, want dan gebeurt... Ja, weet je wel, dat ze een bepaalde handleiding volgen.
Ja, ja, een bepaald protocol waar we niks vanaf weten.
Ja.
Duidelijk.
Je luistert naar Chicks and the City.
Geesje, jullie verzamelen onder andere verhalen en één verhaal resulteerde eigenlijk al in een overvloed aan informatie. Hoeveel verhalen hebben jullie nu zo'n anderhalf jaar later al verzameld?
Ja, ik denk dat we in totaal van alle verhalen die door al die landen heen gepubliceerd zijn op de 30, 40 publicaties zitten. Dat zijn natuurlijk grote onderzoeksjournalistieke projecten. Dus ik denk dat, ja, daar zijn we nog wel één of twee jaar mee bezig voordat de volgende resultaten weer komen. Of de grote resultaten echt zullen komen.
En wat is een verhaal wat echt op jou impact heeft gemaakt?
Het is toch wel een verhaal van wat onze Engelse journalist Ismael Aynash boven water haalde. Die publiceerde daarover ook in The Guardian. Dat ging over een meisje wat verhandeld was naar Engeland. In Londen was ze terechtgekomen. Maar dat wist ze zelf niet. Ze wist niet waar ze was. Dus ze werd, op een gegeven moment zat ze in een huis en ze wist niet waar. Ze werd in dat huis als huisslaaf gebruikt. En op een gegeven moment ook misbruikt door de zoon des huizes. Toen heeft ze zichzelf uit het raam gegooid van dat huis. Om te kunnen ontsnappen aan die vreselijke situatie. kwam ze op straat, kwam ze een mevrouw tegen. En die mevrouw die heeft haar naar de politie gebracht. Van nou ja, dan ben je veilig, dan kan je je verhaal vertellen. Op dat moment kwam dat meisje er pas achter dat ze überhaupt in Engeland was. En toen heeft ze aan politie haar verhaal verteld. Alleen toen kwam het volgende probleem. De politie geloofde haar niet. Dat is een van de dingen die we heel vaak tegenkomen. Ook in België is dat al bekend geworden. Dat de verhalen zo bizar zijn dat de politie ze bijna niet meer gelooft. Of er dus ook geen stappen meer op onderneemt.
Maar hoe kan dat dan? Waarom denkt de politie dat ze het allemaal bij elkaar liegt? Hoe is dat mogelijk?
Ja, er zijn veel kinderen die vooruit worden gestuurd door hun ouders om hier asiel aan te vragen. En als het door het kind dan lukt, dan kan de rest van het gezin ook komen. Dus de vreemdelingpolitie is daar ook heel streng in. En terecht dat ze niet ieder kind zomaar geloven. Maar ja, dit is de andere kant van het. Ja.
Wat voor manier bemiddelen jullie daar als organisatie in?
Wij doen daar zelf niks in, want wij zijn puur de journalisten die het verhaal vertellen. Er zijn wel een heleboel NGO's waar wij ook contacten mee hebben. En als we dus dit schrijnende verhaal, dat is dan ook bij ECPAT, de organisatie die tegen mensenhandel optreedt. Die is bij hun, dat kind is bij hun in goede handen.
Dus, krijgen jullie ook wel eens verhalen van bijvoorbeeld ouders die dan vragen van, hey, waar is mijn kind?
Nou, daar zijn we nog wel naar op zoek. Dus we willen ook zoveel mogelijk tips van mensen die inderdaad ofwel iets vreemds zien, ofwel ouders die kinderen kwijt zijn, of allemaal dat soort dingen. Of mensen die zelf al naar de politie zijn geweest, maar die niet geloofd werden. Dus hoe meer verhalen we daarover krijgen, hoe beter wij die puzzel kunnen leggen.
Want gevreesd wordt dat een aantal van de vermiste kinderen inderdaad in de handen zijn gevallen van bijvoorbeeld mensenhandel of drugsbendes of de seksindustrie. Anderen zijn mogelijk doorgereisd naar familie of vrienden in Europa zonder het te melden. Is het ook jullie doel om deze kinderen uit dat circuit te halen?
Nou, wat wij vooral willen is dat het systeem, dat we laten zien dat het systeem dit toelaat in Europa. En dan zijn er weer anderen die moeten zorgen voor bescherming en dat soort dingen. Wij willen vooral mensen ervan bewust maken dat dit speelt. En ook dus laten zien van hoe in de politiek of in de wetgeving hoe dit soort dingen gebeurt. We houden ons niet bezig met het, de achterkant, zal ik maar zeggen. Dat...
Je luistert naar Chicks and the City.
Nou, zoals je al zei, landen, hun wetgeving moet eigenlijk gewoon anders om dit probleem eigenlijk echt concreet een beetje aan te pakken. Wat is daar aan het hele begin zeg maar voor nodig? Wat kan daarmee gebeuren om nu dat probleem echt aan te pakken?
Wat wij van veel bronnen horen en ook Defence for Children maakt zich daar sterk voor, is betere voogdijregeling en een strengere voogdijregeling. Normaal gesproken als je als kind een voogd toegewezen krijgt, dan zijn dat een soort pleegouders, pleeggezinnen. Nederland heeft er al een stap in gemaakt door van grootschalige opvang naar kleine beschermde opvang te gaan voor alleenstaande kinderen. Dus Nederland loopt best wel voorop. Als je kijkt naar heel Europa, doet Nederland het best goed.
Welk land staat dan het meest in contrast met Nederland?
Ja, dat zijn toch wel de zuidelijke landen. Dus in Zuid-Europa en Oost-Europa is het wat dat betreft veel minder goed geregeld. Maar toch ook in Nederland verdwijnen kinderen. Dus.
En je noemde net het schrijnende voorbeeld van kinderen die als slaaf worden gebruikt in huis en zelfs ook misbruikt en zo. Gebeurt dat in Nederland ook?
Daar hebben we nog geen gevallen van gevonden.
Nee, dus dat is nog niet bekend of dat überhaupt... Maar dus wel blijkbaar in Engeland, waarvan je zou denken van... Dus ik zou niet verwachten van, dat gebeurt in Engeland.
Nee, helemaal niet. Bizar.
We weten dat Nederland vooral een tussenstopland is. Mm-hmm. Dus waar kinderen ofwel tussenstop maken en doorreizen. Dus dat weten we. Maar Engeland is vaak een eindland voor veel kinderen. En daar de kinderen gebruikt. Ook ja, in de wietteelt en in nagelshops worden ze gebruikt. Maar ja, inderdaad, dus ook als huisslaaf. Of...
Maar dan, als je dan denkt aan de situatie als huisslaaf. Wat voor soort mensen nemen zo'n kind in huis? Wat zijn dat voor mensen? Ik ben gewoon benieuwd. Zijn dat dan mensen die heel veel geld hebben? Of die dat, wat zijn dat voor types?
Ja, dat wil ik niet weten.
Nee, maar daar hebben jullie wel een soort beeld van, toch? Van wat voor soort mensen zijn dat dan? Zijn ja. dat, wat moet ik aan denken?
Nou, het belangrijkste wat wij aan dat geval vinden is dat je op zo'n moment, dus als zo'n kind uit zo'n situatie ontsnapt, dat dan de politie er niet op ingrijpt en niet op doorzoekt. En dat horen we uit België ook, dat veel het politieapparaat vooral ingericht is op het zoeken naar drugszaken en niet naar handel in kinderen. En ja, dat is iets waar we nu heel erg naar op zoek zijn. Van hoe kan dat? Waarom zit daar niet een beter beleid in?
Maar is het echt zo dat de politie die kinderen niet gelooft? Of hebben zij op dat moment zoiets van, ja, wij kunnen er op dit moment eigenlijk niet zoveel mee. Dus zeggen we maar dat we niet geloven.
Ja, in dat geval in Engeland geloofden ze haar letterlijk niet. Uit België, daar publiceren we binnenkort ook over. Daarvan weten we dat de capaciteit er niet is om al die casussen op te volgen. Mm-hmm. Dus daar is het echt een organisatorisch probleem.
En wat is eigenlijk met dat meisje gebeurd in Engeland?
Die is dus opgevangen door ECPAT. Dat is een NGO of een organisatie die opvang regelt. En daardoor heeft ze een advocaat gekregen en heeft ze een asielaanvraag gedaan in Engeland om daar een status te krijgen.
Okay, dus dat is wel nou ja, goed gekomen in die zin dat ze daar uit is gehaald.
Is opgevangen.
Precies. Ik vroeg me nog af, hoe oud was dat meisje? Of hoe oud is dat meisje?
Die was 14 toen ze in Londen aankwam.
Zo, heel erg. Nou. Maar ik wilde nog even terughaken op... Je zegt net dat Nederland een tussenstopland was. Maar in je potverdikkeme vertelde je wel dat het dus mogelijk is... dat ook in Nederlandse opvangen met die Vietnamese kinderen... dat die toch ook kunnen verdwijnen. Dus het is dan wel een soort tussenstopland. Maar eigenlijk vanuit daar, die Vietnamese kinderen... die worden toch ook weer verspreid en die verdwijnen toch ook...
Ja, klopt.
Want hoe is het mogelijk dat die kinderen uit die opvang weg kunnen? Is er dan geen toezicht op? Moeten ze daar geen toezicht op houden van welke kinderen er binnenkomen en weggaan? En kunnen die dan zomaar zo weglopen?
Ja, nee, ja daar gaat inderdaad de uitzending van zaterdag ook helemaal over bij Argos. En die vraag wordt ook intern wel gesteld bij het COA. Van ja, hoe kan het? En hoe kunnen kinderen, ja, als ze met... MOB, dat is ook weer zo'n vakjargon voor kinderen die verdwijnen uit de opvang. Hoe kan je dat toch opvolgen? Dus ja, hoe kan je toch zorgen dat je als voogdij optreedt voor die kinderen, als voogd voor die kinderen?
En sinds 2016 zijn er nu dan, is het nu duidelijk dat er überhaupt kinderen vermist zijn. Wat is er sindsdien veranderd?
Niet zo heel veel.
Nee.
Nee, er is in. Er zijn in de grote hoos van vluchtelingen zijn er natuurlijk meer vluchtelingen bijgekomen. En vaak als je aan vluchtelingen denkt, denk je ook meteen aan Syrië en aan Afghanistan. Maar wat wij dus aan het onderzoeken zijn naar de grote systemen. Dus al jarenlang gebeurt dit. En dat zie je dus aan die Vietnamese kinderen. Dat die hebben niks met een conflict in het land van herkomst of wat dan ook. En ja, er is een Dublin-regeling. Dublin regelt het migratiebeleid van Europa. En die is in 2013 is daar een aanpassing op gekomen, waardoor kinderen beter beschermd zouden kunnen worden. Maar er zou een nieuwe Dublin-regeling moeten komen. En daar zijn ze nog steeds over aan het onderhandelen, al 6 jaar nu.
Maar als we nu even teruggaan dan naar het begin, als we kijken naar die kinderen vluchten, vanuit Europa dus ook. En wat is de reden dat ze überhaupt al vluchten naar een ander land?
Vaak, ja, dat is voor iedere nationaliteit is dat anders. Ja. Dus de Vietnamese die worden echt verhandeld of verhandeld worden die.
Hoe gaat dat dan? Is dat dan zo dat ze door hun eigen ouders worden verhandeld? Want je hebt toch een kind en dat ga je dan toch niet zomaar weggeven?
Ja, dat hangt af van de situatie in het land van herkomst. Als je, ja, arme
we
ouders.
Hebben natuurlijk helemaal geen beeld van hoe dat daar gaat. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan in zijn werk gaat. Hoe kan dat?
Is in Kenia ook. Daar is een groot prostitutienetwerk wat daarachter zit. Dus die zijn actief op zoek naar kinderen. En die lokken kinderen ook die kant op. We spraken met Naomi. Die heeft ook zelf een theatervoorstelling gemaakt. Die kwam in Den Haag. En daar was ze naartoe gebracht, gedrogeerd en kwam in een huis terecht.
En zij kwam uit?
Niet dat ze in Nederland was. Ze kwam uit Oeganda.
Okay.
Zij is zelf een lesbisch meisje. En dat had ze aan haar moeder verteld. En ja, die wilde haar niet meer spreken, niet meer zien. Dus toen is ze gevlucht, maar onder de hoede gekomen van...
Hij is zelf in het vliegtuig gestapt?
Nou, ze is onder de hoede gekomen van een mevrouw die haar zei van... Kom maar bij mij en bij mij ben je veilig. Dat bleek niet zo te zijn. Dus ze is toen gedrogeerd in het vliegtuig en werd in Den Haag wakker. En moest daar vreselijke dingen doen. Dat zijn...
Wat voor dingen kan ik dan denken?
Ja, ook prostitutie en dat soort dingen. En daar is ze nu uit, gelukkig. En daar is ze nu een theatershow voor gemaakt. Maar zij helpt ons ook met het laten zien van hoe die dingen werken.
En die show, waar kunnen we die nog zien ergens? Of?
Is net de laatste aflevering is net geweest. Maar we zijn met Naomi wel bezig om haar verhaal ook op video te zetten. Zodat ze dat we dat ook weer kunnen verspreiden.
Misschien ergens een website waar we naartoe kunnen gaan waar we meer informatie kunnen vinden over Naomi?
Als je onze website volgt, dan zal het daar binnenkort
op. Jullie website is?
Lostineurope.org.
Wacht, ja.
Chicks and the City. Voor de jonge vrouw van nu.
Jullie zijn natuurlijk ook anderhalf jaar geleden begonnen met geld inzamelen voor jullie project en voor jullie onderzoeken. Wat kan ik me bij voorstellen wat jullie pak een beet met €10.000 doen? Wat gebeurt er concreet met dat geld?
Wat we heel graag willen is dat we... er is een app die is ontwikkeld bij de VPRO. En die wil de VPRO ook aan ons geven om in te zetten voor onze journalisten. Zodat je onze journalisten kan volgen via die app. En ook vragen kan stellen. Zoals jullie nu bij mij doen, kan je dan gewoon via die app... terwijl die journalisten aan het werk zijn. Waardoor ze ook direct antwoord kunnen geven. En ook als er nieuwe vragen opkomen waar we zelf niet aan gedacht hebben... dan willen we dat ook graag weten, want dan kunnen we die vraag meteen ter plekke stellen. Aan de andere kant kunnen in die app mensen die geheime informatie of andersoortige informatie hebben, kunnen dat ook weer aan ons geven. Dus vandaar dat we die app heel graag willen verbouwen.
Daar is die publieksinteractie ook zo belangrijk voor dus?
Ja zeker. Ja.
Want een belangrijk onderdeel van jullie project is de participatie van het publiek, inderdaad. Zo zijn jullie vorige week naar Blabel in Noord-Brabant geweest om kleding op te halen voor een expositie. En jullie gaan op reis naar Sicilië en mensen kunnen hier mee naartoe. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om het publiek erbij te betrekken?
Ja, omdat dus dat abstracte getal nog een keer van die 10.000 vluchtelingkinderen. Ja, je hebt er gewoon geen idee bij. Wat is nou 10.000? En een heleboel mensen, er zijn onwijs veel mensen in Nederland die met vluchtelingen en migranten werken. Taallessen geven of anderszins betrokken zijn. Ook binnen AZC's, maar ook gewoon op scholen en van alles. In ziekenhuizen enzovoort. En daar kunnen mensen bij zitten die denken van... wat gek, er is vanuit in de buurt van een bepaald AZC... zijn er een heleboel kinderen die opeens een SOA hebben opgelopen... of weet ik veel wat. Dat soort stukjes informatie, dat helpt ons onwijs... met het in kaart brengen van de grote situatie. En... het kan ook gewoon iets zijn van een kind die op vrijdag altijd het AZC verlaat en op maandag terugkomt met een hoop speelgoed. Of gewoon van die kleine dingetjes waar je denkt van, waar je vraagtekens bij hebt, maar eigenlijk nooit het kwartje is gevallen. Van.
Ja, dus eigenlijk mensen wat meer alert maken en wat meer voelsprieten overal hebben, zeg maar.
Ja.
Interessant.
Maar stel nou even dat er dus iemand is binnen die app. Laat maar zo even zeggen, die juist hele verkeerde bedoelingen heeft. Die bijvoorbeeld actief is binnen binnen dat criminele circuit. En die geeft jullie een tip. Maar hoe onderscheiden jullie deze slechte mensen eigenlijk dan van de mensen die jullie echt concreet willen helpen?
Ja, dat doen we. We werken ook samen met Free Press Unlimited. Mm-hmm. En zij staan ons heel erg bij in dat klokkenluidersysteem, zal ik maar zeggen. Dus daar vragen we hun expertise dan weer voor. Er zit altijd achter die app dan een onderzoeker of een researcher die heel goed weegt. Wat wij als journalisten ook als beroep moeten doen. Het wegen van informatie en wie vertrouw je wel, wie vertrouw je niet. Maar ook tips van smokkelaars kunnen ons onwijs helpen. Want als zij ons laten zien van welke gaten in de Europese wetgeving zij gebruik maken, dan zien we pas echt van, oh ja, dus zo gaat dat. Dus ook smokkelaars sluiten wij niet uit. Of daar willen we heel graag informatie van hebben, als ze dat met ons zouden willen delen.
En wat kunnen wij, en de luisteraars, wat kunnen wij doen om te helpen?
Ja, aan de ene kant al, je noemde het al van, nou ja, hebben we die crowdfundactie lopen om die app voor publieksparticipatie op te zetten. Dus dat zou heel prettig zijn als ze die via Crowdpress, kan je hem vinden, als ze die zouden willen steunen. Aan de andere kant organiseren we, en dat is voor jongeren volgens mij heel leuk, een cursus documentaire maken. Dat doen we samen met IJsbrand van Velen, die heel lang bij de VPRO ook als regisseur heeft gewerkt. Sanne Terlinge, die komt langs, onze Italiaanse journalist, vertelt wat. Maar we hebben ook iemand, Paul de Koning, die producent is bij het productiebedrijf van Floortje Dessing. Die helemaal vertelt van, nou ja, oké, op die manier kan je een goede documentaire maken in het buitenland. Daarmee gaan we naar Sicilië toe. En dan leer je ter plekke hoe je een documentaire maakt. En tegelijkertijd kaarten we dan weer dat probleem aan van migratie en het verdwijnen van kinderen via het eiland Sicilië. Als je daarmee mee wilt, kan je via onze site kan je het vinden, ook via verspers.nl. En het Fonds BJP. Die heeft een beurs uitgeschreven voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen, zo'n reis. Dus dan kan je een aanvraag doen om je kosten te laten dekken. En dat vind je ook weer via de site.
Oh, heel mooi.
Ja.
Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
Ja, we zijn alweer bij het einde gekomen van deze show. De chicks hier in de studio, hartstikke bedankt Amber en Lisa.
Geen dank.
Jullie supergoeie vragen, wat vonden jullie ervan?
Ja, eigenlijk ook heel heftig. Vooral ook dat meisje dat dan in Engeland zit en niet weet dat ze in Engeland zit. Zou het mezelf niet kunnen voorstellen om als 15 of 14-jarig meisje in een land te zitten en niet te weten waar ik ben.
Ja, en dat je dan hulp gaat roepen inderdaad. En dat je dan niet wordt geloofd. Ja. Hoe bizar is dat, hè?
Nee, echt onrealistisch voor Europa. Dat vind ik. Ja.
Het is jammer dat dit niet een heel kenbaar probleem is. En dat het, ja, voor mij klonk het nog heel nieuw toen ik het hoorde. En ik had echt zoiets van, waarom is dit niet kenbaarder gemaakt? Waarom is dit niet groot in het nieuws? Dit is iets waar meer aandacht aan besteed moet worden.
Omdat ze er nog niet genoeg van weten, denk ik. Toch, Geesje?
Nee, inderdaad. Ja. En het is heel moeilijk. Het is ontzettend moeilijk om dit te onderzoeken.
Ja, snap ik. Want dat getal van 10.000, je zegt zelf al van een paar keer al genoemd, ja, het is een beetje een getal waar we ook niet helemaal zeker van weten of dat nou klopt. Is het een getal wat groeiende is?
Er komen er ieder jaar gewoon echt 7 tot 10.000 komen erbij.
Zie je, dat bedoel ik. Dus eigenlijk is het misschien een veel groter getal waar we het over hebben.
Zeker.
Jemig. Jongens, heel erg veel succes met jullie onderzoek. Echt, ik vind het super tof dat jullie dit doen. En sterkte ermee. En ja, more power to you. Echt waar. En nogmaals, als er wat nieuws aan ontwikkeling is, horen we het heel graag van jullie.
Okay.
Dank jullie wel. Nou, Amber en Lisa, dank jullie wel. De livestream werd gedaan door Ashanti. Ook hartstikke fijn dat zij weer aanwezig was. En techniek werd gedaan door Richard van Movements. Ik ben Natasja Morales en we zijn hier weer volgende week bij de volgende podcast. Ciao.
Chicks and the City. Volg ons op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/RijnmondChicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.